Ik ga het vandaag hebben over de seizoenen in ons leven. En die heb ik eigenlijk genoemd uitersten of contrasten, tegenstellingen. En ik ben al een hele tijd bezig eigenlijk met de tegenstellingen in ons leven. En dat is eigenlijk denk ik op gang gekomen dat ik de laatste tijd best wel veel gereisd heb. Ik ben in India geweest en Nigeria op vele plaatsen. En dan zie je gewoon zulke grote contrasten. Contrasten met hier, contrasten met mensen. Mensen, culturen zijn anders, mensen zijn anders. Er zijn zulke grote verschillen overal. En dat houdt mij eigenlijk al een hele tijd bezig. En ik ben in de Bijbel gaan zoeken ook naar contrasten. En ik zie ook eigenlijk dat elke Bijbelplaats, elke Bijbelfiguur, bekende Bijbelfiguur, ook in contrasten leeft. En de mooiste opsomming daarvan staat natuurlijk in Prediker 1. En dat is de opsomming van Salomo. Er is een tijd voor alles. Die gaan we even lezen. Prediker 3, vers 1 tot en met 15. Nou, ik ga het lekker in het boek lezen. Je leest het wel mee. Vers 1. Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om te verwoesten. En een tijd om te herbouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te treuren en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken. Een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen. Een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen. Een tijd om iets te houden en een tijd om iets weg te gooien. Een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Ik heb hierover nagedacht met betrekking tot alle soorten werk die God de mensheid heeft gegeven. Voor alles wat hij heeft gemaakt bestaat geen geschikt moment. Er bestaat een geschikt moment, sorry. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Daarom trek ik de conclusie dat er niets beters voor een mens is dan blij te zijn en plezier te hebben in het leven en de schepping, zolang hij kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat alles een geschenk van God is. En ik weet dat alles wat God doet onherroepelijk is. Er kan niets aan worden toegevoegd en er kan niets van worden afgedaan. God heeft daarbij voor ogen dat de mens ontzag moet hebben voor de almachtige God. Wat er nu is, was er lang geleden ook al. En wat er nog gaat gebeuren, is al eerder gebeurd. En wat in het verre verleden gebeurde en toen verdween, brengt God weer terug. Tot zover. Dit eerste stuk. En dit is eigenlijk een heel stuk vol contrasten. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik tegen een prediker ergens een bepaalde weerstand had. Want misschien is dat ook wel gegeven van, dan wordt er gezegd van ja, de Salomo was in een depressie en dat was de moeilijke tijd van zijn leven. En ik vond daar, en als je dat dan ook leest van alles is ijdelheid of het boek zegt, alles is nutteloos en waardeloos. En ik denk van, nou, daar word je ook niet helemaal blij van natuurlijk. Waar zijn we dan nu helemaal mee bezig? Dus in die zin had ik die indruk daar ook van. Maar ik ben daarin gaan studeren. En als je dan heel Prediker studeert, dan kom je eigenlijk zulke fantastische waarheden tegen. En eigenlijk helpt het mij in het vinden van antwoorden. En waarom al die grote contrasten in deze wereld? Het helpt mij. Het laat mij zien wat er gebeurt. En ik ben daar nog lang niet klaar mee, maar ik wil je gewoon een stukje meenemen. Ik wil straks ook nog even terug naar dat filmpje. Dus ik heb best wel heel veel dingen. Weet je, ik heb eigenlijk het leven, als ik kijk naar dingen die er in ons leven gebeuren, die er in de wereld gebeuren, noem ik het eigenlijk het grote raderwerk van Gods klok. Ik ben ervan overtuigd, en daar spreekt de Bijbel van, dat God alles in zijn handen heeft. De tijden, alles wat er gebeurt. Er is niet dat niet gebeurt zonder zijn wil, zonder dat hij het gemaakt of bedoeld heeft. En dat ene vers zegt zelf dat er gebeurt niets dat God niet dat hij niet wil. Ik geloof dat het vers 11 was. Niets in de tijd. Voor alles wat hij heeft gemaakt bestaat een geschikt moment. En in het NBV vind ik het wel weer mooi trouwens. God heeft alles wat er is de goede plaats en de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. God heeft alles wat er is, de goede plaats en de tijd gegeven. En als je dat dan heel groot denkt, van nou ja, dat zal allemaal wel, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar als je dat nou eens terughaalt naar je eigen leven. Al die dingen die er in je eigen leven gebeuren. Heeft God dat een plaats gegeven in de tijd? Geldt dat ook voor mij persoonlijk? Geldt dat voor jou? Of komt het door mijn eigen dingen? Wat voor hand heeft God daar nou in? Hoe kan dat er zoveel ellende is in deze wereld? Hoe mensen ook hun best doen en hoe ze ook proberen om dat eigenlijk weer op orde te krijgen. Denk je, hoeveel invloed hebben wij nou eigenlijk? En daar ben ik eens naar gaan kijken, waar hebben we nou eigenlijk invloed op? En want ons leven bestaat eigenlijk elke dag opnieuw uit contrasten, uit tegenstellingen. We leven van het ene contrast naar het andere. We moeten eigenlijk alles in balans brengen. Dat begint eigenlijk al 's morgens. Je slaapt en je wordt wakker. Dus je gaat van slapen naar wakker worden. Want er is dag en er is nacht. Het zijn allemaal contrasten. Je bent de hele dag bezig. Je hebt een lege maag, je gaat hem vullen. Je gaat planten en je gaat oogsten. Je gaat werken. En je gaat afbreken en je gaat bouwen. Dat zijn allemaal dingen waar je de hele dag mee bezig bent. En dat zijn ook eigenlijk dingen, cyclussen, cycli, waar je eigenlijk ook een redelijk invloed op hebt. En als je een lege maag hebt, ga je hem vullen. Dat kun je zelf doen. Als je moe bent, ga je slapen. Dat zijn allemaal dingen waar je invloed op kan hebben. Maar dat zijn eigenlijk maar de persoonlijke dingetjes. Dan is het de grote cyclus. En eigenlijk heb ik deze kleine dingetjes, als ik het voor mijzelf op een rijtje zet, dat in die grote klok plaats, dan zijn dat eigenlijk de kleine tandwieltjes in die grote klok. Als ik dan naar de grotere tandwielen kijk, en ik zie naar de contrasten, de tegenstellingen, dat in het leven, we zijn ziek of we zijn gezond. We zijn gelukkig of we zijn verdrietig. We zijn rijk of we zijn arm. We zijn sterk of we zijn zwak. Afhankelijk of we zijn onafhankelijk. En op veel dingen hebben we eigenlijk hier al geen invloed meer op. En als ik dan vers 11 lees, dat God alle dingen een plaats en de tijd gegeven heeft. Ik weet, als ik noem hier bij velen van jullie, of wat dan ook, als je het hebt over dood en leven. Als ik het heb over ziekte en gezondheid. Over periodes in je leven. Dan weet iedereen, daar wel, heeft iedereen een verhaal. Heeft iedereen een verhaal. Zeg van ja, die periode, dat seizoen, had ik verdriet. Dat seizoen waren wij gelukkig. Het waren allemaal seizoenen in het leven. En als ik dan nog dat doortrek naar de grotere tandwielen en Gods klok. Invloed op dag en nacht hebben wij totaal niet. We hebben geen invloed op de seizoenen, als zomer en winter, als lente en herfst. We hebben helemaal geen invloed op het begin der tijden en op het einde der tijden. Op dat gebied hebben wij geen enkele invloed. En toch gebeurt alles wat er gebeurt. En dan zegt een wijze Salomo, we hebben die film vorige week gezien, die hebben we in huis. Dit zijn van die verfilmingen van de Bijbelverhalen van de NCV. Sommige zijn echt geweldig om te zien, hebben ze prachtig gedaan. Maar ook het leven van Salomo. Als je in de Bijbel leest dat hij de wijste man ter wereld was. Dus tot nu toe geen wijze man geweest. Dat ook de machtigste en ook de rijkste. Dat deze man uiteindelijk conclusies trekt. Zegt van ja, waar zijn we nu helemaal mee bezig? Wat heeft het voor zin? We werken, maar komt het werk ooit af? Nou, volgens mij niet. Het is altijd weer werk. Maar goed ook, want verdien ik niks. Het is maar goed dat er steeds weer werk is. En het gaat wel met ups en downs, maar we doen allemaal. We moeten elke dag maar weer bezig. We zijn elke dag maar weer bezig in bijtjes om die dingen te doen om alles maar weer in balans te houden. Zouden we stoppen met werken, dan komt er in onze persoonlijke omstandigheden komt er een keer. Dan verandert het iets. Maar het verandert niets aan de grote klok, aan het grote uurwerk. Het wordt nog steeds dag en het wordt nog steeds nacht. Het wordt nog steeds zomer en het wordt nog steeds winter. En de Bijbel zegt dat God al deze dingen gegeven heeft, gemaakt heeft. Tot ons best wil, voor ons. En denk je, ja, dus eigenlijk is het niet altijd even leuk natuurlijk. Want je hebt moeilijke seizoenen. Als ik dan doorlees en bijvoorbeeld Prediker 7. Daar zegt eigenlijk Salomo: het is beter naar een begrafenis te gaan dan naar een feest. Het is beter verdrietig te zijn dan gelukkig. Ik denk van, nou, die man heeft echt pastoraat nodig zo langzamerhand, of niet? Die mag wel eens even naar een zielenknijper. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk. Volgens mij, vers 3 zegt in mijn Bijbel, verdriet is beter dan blijdschap, want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons. En ja, denk je, maar dat is helemaal niet leuk, verdrietig zijn. Een begrafenis is helemaal niet leuk. Hoe komt die man daarbij? Maar eigenlijk als je dan naar het grote geheel kijkt, en er zijn fantastische studies over deze Bijbelgedeelte, dus dat trekt mijn kennis gewoon tekort om daar goed op in te gaan. Dan moet je bij meneer Ouweneel en zo zijn, die leggen dat prachtig uit. Maar voor zover ik gewoon, hoe meer ik het lees, hoe meer ik daaruit haal, en hoe meer ik denk van jeetje, deze man, wie hij ook was, dat was gewoon de machtigste man bijna ter wereld toen. Als die het niet was. De rijkste en de wijste. En deze man heeft juist alle facetten van het leven onderzocht en komt tot de conclusie dat alles zinloos is. Alles wat geweest is, dat komt weer terug. En alles wat er nu is, zal verdwijnen. En dat gaat maar door, al die cyclussen. Die kleine cyclusjes in ons dagelijks leven tot aan de grotere. In de tijden. En Europa worstelt met zijn crisis op dit moment. Griekenland, Italië, het is allemaal een probleem. En denk je, ja, waar gaat dit allemaal heen met elkaar? Maar als je dan in het Oude Testament leest en je ziet het beeld van Nebukadnezar. En eigenlijk, je krijgt de uitleg erbij hoe de Bijbel al spreekt over de wereldeconomie en hoe alles zal gaan, denk je, jeetje, ook dat past in het uurwerk van God. Alles. En wij denken dat wij daar invloed op hebben. Maar dat is eigenlijk maar zo'n klein stukje. De grote controle heeft onze almachtige Vader. En dat is maar goed ook. En het geeft ook weer een stukje rust. Sommige beangsten denken, ja, als alles al bepaald is, en wat doe ik dan nog? Wat ben ik dan aan het moeilijk doen? Ja, in principe is dat ook zo. Doe niet zo moeilijk. Soms doen we het te moeilijk. Klopt. Salomo zegt ook, het enige nuttige wat ik zie is geniet van het leven. Geniet van de goede dingen. Geniet van het eten en drinken. En dat is gewoon echt heel mooi. Dat is 3 vers 22. Kunnen we even lezen. Nog weer. Op die manier kwam ik erachter dat er voor een mens niets beters bestaat dan vreugde te scheppen in zijn werk. Want daarom is hij hier. Niemand kan hem opnieuw tot leven brengen om te genieten van wat in de toekomst ligt. Daarom moet hij er nu van genieten. En weet je, als ik dan in zo'n land ben als India en ik zie al die arme mensen. Ja, niet 10 of 20 miljoenen. Jeetje, hoe is het dan? Ik kom hier weg en soms denk ik van, wat hebben we het allemaal lastig hier met elkaar. Ik moet nog dit en dit. En dan ben je daar en dan zie je die mensen worstelen. Met helemaal niks. Die nog niet eens een maaltijd per dag bij elkaar kunnen schrapen. Ik denk, ja, dat is dat wel. Hoe moet je dit woord dan nog? Ja, hoe moet dat dan waar zijn? En toch zie je daar mensen, ik heb ze in Nigeria ook veel gezien, die toch in de moeilijkste omstandigheden van hun God getuigen. Ik werkte een aantal weken op een werf in Nigeria en er was een vrouw van in de 30, die werkte daar in het magazijn. En ik had al van anderen gehoord dat haar vader was overleden en een broer van haar en zij moest eigenlijk het gezin trekken. Ze waren een paar kinderen en was een moeder. En sociale omstandigheden, sociale hulpmiddelen heb je daar gewoon niet. Het is gewoon echt overleven. Er wordt je niks gegeven. Dus denk jeetje, wat erg. Maar de een naar de ander verhaal hoorde ik op die manier. Het zat gewoon vol met dat soort verhalen. En eigenlijk ja, wist ik dat ook wel, of weet ik dat ook wel. Maar ik werd daar toch zo mee geconfronteerd. Omdat ik gewoon echt met de lokale mensen daar werkte. Dus die gewoon uit de omgeving. Aan de andere kant van de rivier kon ik eigenlijk hun, hutjes, huisjes, kon ik zien staan. Nou, daar wil je echt, daar wil je hond nog niet in hebben, bij wijze van. Maar daar woonden die mensen. Maar in elk geval, ik kreeg goede contacten met sommigen. En ik geloofde dat God begon te spreken over deze vrouw in mijn hart. Om haar iets te geven. En zo'n land doe je dat niet zomaar. Je gaat niet zomaar iets geven aan iemand. En dat is wel heel makkelijk voor ons. Ik had mijn voedinggeld en dat soort dingen, daar kwam ik niet doorheen. Dus het was op zich vrij makkelijk voor mij om iets te geven. Maar toch wist ik van, dat doe je niet makkelijk. Helemaal niet in zo'n cultuur, helemaal niet aan een vrouw. Omdat daar ook veel andere gedachten achter zitten gelijk. Dus ik heb er echt een week mee gewacht. En gewoon God gebeden. Van, nou ja, als dat van u is, dan blijft dat ook wel bij me. Dan wil ik dat ook gewoon bij me houden. En op een gegeven moment had ik 10.000 naira over. En dat had ik in een envelopje gedaan. Nou, in de 10.000 naira, dat is ongeveer 50 euro. Dus ik had dat in een envelopje gedaan. Ik ben naar haar toe gegaan. Maar ja, ik had nog nooit contact met die vrouw gehad. Ik ken haar niet. Ik had alleen wel eens in het magazijntje zien lopen. En een oranje overal en een helm op. En voor de rest wist ik helemaal niks. Dus ja, hoe ga je nou naar zo iemand toe? En ik ging naar haar toe. En ze komt bij het loketje van het magazijn. En ik zei, nou, moet maar eens. Ik zeg, you believe in God? Ik vroeg, geloof jij in God? En dat gezicht dat betrok van haar. En ik denk, jeetje, wat heb ik nou gezegd? Waarschijnlijk is het een moslimvrouw of wat dan ook. En heb ik haar, of op welke manier, tenminste ze keek of ik haar had beledigd. En ze kijkt me aan het gezicht betrekt. En in één keer zegt ze tegen mij, komt het gezicht naar voren. If I believe in God, zegt ze. If I didn't believe in him, he is the one who's keeping my life every day. Boom, dat is die zat. En ik lag zo wat stijl achterover. Dat kwam er vol overtuiging uit. Maar dat kwam recht uit het hart. En het was niet zomaar een losse vlodder die zij zei. Ik kon zien dat dat waar was in haar leven. Want ik sloeg zo wat stijl achterover. Ik zeg, oké, het is duidelijk. Het is een cadeautje van hem. En dat kon ze ook geen plek geven. Maar later, pas een paar weken later, kreeg ik weer contact met haar en met anderen. En er waren meer mensen natuurlijk die op die manier daar zo leven. En ook wel weer met elkaar praten. En ze had dat tegen een paar gezegd. Zo van, die blanke daar, die heeft mij geld gegeven. Nou, dat was nog nooit gebeurd. Dat vonden we wel zo gek. Ik was toch wel anders. En ik kreeg eigenlijk de beste gesprekken met hun. En zegt ze, weet je, dat geld. Hij zei, ja, prima, leuk. Zeg maar, dat heb ik gelijk weer naar de kerk gebracht. Oeps, terwijl ik weet van 50 euro, 10.000 naira, zou je daar een heel gezin gewoon een maand van kunnen onderhouden. Zeg van, nee, God voorziet. Ik denk, wow, wat geloof je? En denk je, wie zijn nou dan soms beter af? Zijn hun dat of zijn wij dat? Nee? Ja. Prediker 5, vers 18 tot 19. Is ook een van die prachtige conclusies die Salomo zegt. Die zegt, Prediker 5, vers 18 en 19 zegt, houden van je werk en je plaats in het leven aanvaarden, dat is werkelijk een geschenk van God. En die moet je misschien wel een paar keer lezen om in te laten zinken. En NBV vind ik weer iets moois. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Die vind ik een beetje moeilijk. Ik vind het boek in dit geval mooier. Houden van je werk en je plaats in het leven aanvaarden. Dat is werkelijk een geschenk van God. Ik denk, wauw. Als ik dat dan in de spiegel kijk, hou ik altijd van mijn werk? Nee, echt niet. Aanvaard ik altijd de plaats in het leven? Nee, echt niet. Maar als je dat kan, dan is dat werkelijk. Wie kan dat wel? Je plaats in het leven aanvaarden. Maar misschien ben je ook door het proces gegaan dat je zover gekomen bent. In principe is er nog heel veel over deze studie te zeggen. Maar ik wil ook nog even naar dat andere. En we gaan toch nog even naar de conclusie die Salomo, die prediker, uiteindelijk trekt. In Prediker 12, vers 13. Dus eigenlijk zegt hij van alle dingen die er gebeuren onder de zon in het NBG. In het Nederlandse zegt hij, is het woord ijdelheid. En hier is het veel nutteloosheid. Alles is ijdel onder de zon. Alles is ijdelheid. Of je nou rijk bent of arm of wat dan ook. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar de conclusie van alles is toch, Prediker 12 vers 13. Dit is mijn uiteindelijke conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op. Want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten, namelijk beoordelen. Ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht zijn. Wow. Weet je. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op. Want dat is de opdracht. Staat hij daar? Nee. Want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten, namelijk beoordelen. Dus dat is eigenlijk de slotconclusie van Salomo. In het onderzoeken van alle facetten in het leven. Of je nou rijk bent of arm, ziek of gezond. In welk seizoen je ook bent. En weet je, het gras bij de buurman is vaak groener. Nee, maar weet je, tenminste, ik heb dat ook. Ik ben ook soms ook geneigd dat ik naar anderen kijk. Dan denk je, jeetje, ja. Ik zit hier maar mee te worstelen en te doen. En anderen gaat allemaal zo makkelijk. Maar dat is zo'n verkeerde inzicht. Als je je plaats in het leven kan aanvaarden. Waar God je gegeven heeft. En als je dan inneemt, dan leert. Dat alles wat er gebeurt, God een plaats gegeven in deze tijd. En ik ben ervan overtuigd. Als ik gewoon voor mij kijk in die zin, dan zie ik dat grote uurwerk met al die radertjes. Het past allemaal fantastisch in elkaar. En er is maar één maker van die klok en dat is onze God. En die heeft voor alles een perfecte timing. En we zitten in roerige tijden. Ook hier in Nederland, ook in de wereld. Maar als we kijken ten opzichte van een derde wereldland, dan hebben we het nog zo vreselijk goed. Maar ik weet wel, het kost moeite om alles in stand te houden wat je hebt. En gisteren zat ik, en daarmee maak ik de switch even terug naar het filmpje. Ik zat van de week, heb ik wat filmpjes gekeken op YouTube. En dat doe ik wel vaker. En dat zijn dan die filmpjes van Kenneth Hagin, Rodney Howard Brown. En al die opwekking, en daar kwam deze ook intussen. En ineens flitst in mijn beeldscherm, kon je gewoon live kijken naar de Gay Pride in Amsterdam. En op het nieuws hoorde ik dat ook onze politici ook in boten meegaan in de Gay Pride. Ik denk, jeetje. En ik zat net filmpjes te kijken van wat God allemaal doet in deze wereld. Hoe mensen aangeraakt worden, genezen worden. In één keer kon je daarin klikken en denk, wat een contrast. En hij denkt van, ja, hoe, weet je, dat gaat niet goed. Dat kan niet goed gaan, toch? Zoiets. Het hele Nederland is daar vol van. Honderdduizenden mensen. Onze politici, de leiders van ons land, staan in een bootje daarbij. Dat is niet te geloven. En als ik dan, die had ik nog wel even vers 18. Volgens mij was die van, ook van Prediker 3. Is dat God deze wereld overlaat aan haar zondig gedrag om de mensheid op de proef te stellen. Volgens mij was het verwachting. Ja, en toen besefte ik, dat is Prediker 3 vers 18. Toen besefte ik dat God de wereld haar zondige gang laat gaan om de mensheid op de proef te stellen. En de mens laten zien dat zij in feite niets beter zijn dan de dieren. En wow, die kletst er even in. En jeetje, dan brengen wij het er wel broed vanaf met elkaar. Als we zo tolerant zijn, als dat allemaal maar kan. En dat is dan tentoongesteld. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? En God laat het toe om ons op de proef te stellen. En waar staan wij? Waar sta ik? Wat is mijn plek daarin? Wat laat ik toe in mijn leven? Hoe ver ga ik? Ik vind dat wel heftig. En helemaal als je dan met die filmpjes bezig bent. Maar ja, dat is een ander verhaal. We gaan even terug naar het filmpje van begin. Je ziet daar gevangenen. En eigenlijk ook contrasten. Daarom heb ik het erbij gepakt. In die zin past het gewoon niet bij. Het zijn ook tegenstellingen. We hebben daar dus gevangenen, zijn criminelen die aan de onderkant van de samenleving zijn. De zwaarste criminelen. Die mensen die gewoon anderen vermoord hebben. Op gruwelijke wijze. Sommigen. En dan dat ze daar op zondag naar de kerk zijn. En dan komt een prediker. En die vertelt ze gewoon het evangelie, de boodschap van redding, bevrijding en genezing. En deze stoere, woeste mannen vallen op hun knieën. En de tranen stromen over hun wangen. En ze bekeren zich. En ze gaan van het ene contrast naar het andere. Ze worden gered. Ze krijgen een nieuw leven. Dat is geweldig. En een geweldige werking ook van Gods geest. En je ziet die mensen in de geest vallen. Je ziet ze achterover vallen. Je ziet de Heilige Geest bewegen. En naar dat soort filmpjes zat ik van de week ook te kijken naar de beweging van de Heilige Geest. Ik weet niet wie. Een jaar of 15 geleden hadden we de Toronto-tijd. Dat was 15 jaar geleden. En toen kwamen wij net tot bekering. En toen zaten we hier nog in het kleine zaaltje. En er was van alles aan de hand in die kerk. Maar daar hadden wij helemaal geen oren naar. We waren zo vol en enthousiast. En toen had je die golf van zalving of Heilige Geestbeweging, hoe je het ook maar noemt, die trok over de wereld. Vanuit Toronto en later Brownsville, Pensacola en bij Ken Godde waren echte opwekkingen. Waar gewoon mensen buiten liepen op straat en zo aangeraakt werden door Gods Geest. Dat ze op hun knieën vielen, zonder beleden naar binnen gaan en hun leven in Jezus gaan. Dat is dan 15, 16 jaar geleden. En wij reisden ook van dienst naar dienst, van plek naar plek. Dat kon niet gek genoeg. En we waren 's nachts op reizen. En het was gewoon, we gingen overal heen. En overal lagen we te lachen en te rollenbollen. En ik dacht, ja, wat een tijd. Er staat ook een tekst trouwens. Er zegt Salomo van, en ik zeg niet van die goede oude tijd. Want je weet niet wat tegenwoordig doet. Maar het was een goede tijd. En als ik naar die filmpjes kijk, wat daar gebeurt. Er zijn filmpjes tussen van Benny Hinn. En ik weet zelf dat ik bij een tijdje terug na mijn bekering, toen ik wist ik veel wie Benny Hinn was, maar ik zat in de auto en toen sprak God in mijn hart. Ik wil dat je naar Benny Hinn gaat en Rotterdam zou die komen toen. Benny Hinn, Rotterdam, moet ik daar nou mee? Wie is dat? Dus internet was toen ook nog niet. Voor mij had ik net mijn eerste computer met 350 MB of zo. Dat was nog niet zo'n super ding. Maar er stond voor het eerst internet op. Dus maar ja, gezocht en dingen gezocht, Benny Hinn. Maar ik dacht, ja, het zou wel. Dat was pas 3 maanden later. En uiteindelijk zijn we daar met ons heel gezin zijn we daarheen gegaan. En ik wist diep in mijn hart dat ik daar moest zijn. Waarvoor, weet ik niet. Wist ik toen ook niet. En we zijn in die conferentie gegaan en dat was fantastisch natuurlijk. Ik kwam daar voor het eerst, maar er was gewoon zo'n aanwezigheid van God en van een elektriciteit van de Heilige Geest in die samenkomsten. En we zaten dus op zaterdagmorgen, weet ik nog, begon die dienst om 9:30 tot 's middags 2:30, continu op zo'n ellendig stadionkrukje. Maar ik zat op het puntje van dat ding, want hij gaf onderwijs. En dat dronk je, dat zoog je als het ware gewoon in. Het was gewoon fantastisch om daar te zijn. Maar ik had, en die conferentie duurde, het was volgens mij vrijdagavond, zaterdag, zondag. Zondagavond zou de laatste avond zijn. Maar ik wist tot aan de zondagavond, en dan halverwege de dienst op zondagavond, wist ik nog niet waarom God tegen mij gezegd heeft, ik wil dat je daar heen gaat. Dus ik dacht, nou, het zal wel, maar ik had al genoten. Dus ik dacht van, ja, dit is ook goed. Ik vond het ook goed. En ik zat helemaal achter in de zaal, waar ik op zo'n tribune, achter op zo'n kuipstoeltje. En het weekend was voorbij. En nou, ik had ook zoiets van, nou ja, het is ook mooi geweest nu. En toen, al op ver gevorderd in de avond, een kwartier voor afloop ongeveer, deed hij een oproep. En ik had zoiets van, ja, dat is een mooie oproep. Maar ik had niet direct van, nee, daar moet ik ook heen. Want er zijn zulke massale bijeenkomsten. En hij had zijn oproep nog maar half gedaan. En het stroomde al mensen, massas daarvoor naar dat podium. En ik had niet direct de behoefte om daar ook aan mee te doen. Dus ik denk van nou, ik blijf hier gewoon zitten. Maar opeens, zonder dat ik het in de gaten heb, het was net of ik een klap in mijn nek kreeg. Lag ik beneden plat op mijn snuit in het gangpad. En en wat er gebeurde, weet ik niet. Maar er was zo'n elektriciteit van de Heilige Geest over mijn lichaam heen. En ik had totaal niet meer in de gaten wat er om me heen gebeurde. En jeetje. En ik heb gewoon 2 dagen daarna eigenlijk niet kunnen praten. Gewoon, ik wist zo totaal van slag. Ik kon gewoon niet spreken. De tranen rolden over mijn wangen. En het heeft bijna een week geduurd voordat ik weer een beetje bij mijn zinnen kwam. Iedereen die tegen mij wat zei, zo van, waar heb je het over? Ik wist gewoon niet wat er gebeurde. En toen en later leer je dat God gewoon je een impartatie kan geven van wat te maken heeft met je roeping, het plan met je leven, al die dingen. En soms vind ik dat heerlijk om te kijken, ook weer even op YouTube. Ik zag van de week een jongetje van 10. En dat hele podium lag daar vol met kinderen. Huilende kinderen, 5, 6, 7 jaar oud. Die gewoon zo aangeraakt werden door God de Vader. Zo geweldig om te zien. En er stond een jongen van 10. En die kreeg daar een impartatie, een roeping op zijn leven. Dat je kon je zien, je kon de elektriciteit op dat jongetje zien. En als ik dat dan weer zie, dan voel ik dat daar binnen. En als ik die filmpjes van Kenneth Hagin zie, waar gewoon 1 grote chaos is in die zaal, waar mensen lachen en van hun stoel glijden en wat dan ook, dan voel ik dat daar ook. En ik denk van, wow. Jeetje, ik wou dat dat bij ons zo was. Hè? Ja. Wie wil dat ook? Maar weet je, is God veranderd dan? God verandert niet. Zijn wij anders? Ja en nee. Ik weet wel, toen in die tijd had je ook die golfbeweging. En dat is geweldig. Maar die golf die ging ook weer weg. Leek het wel. En je kreeg heel veel negatieve berichten ook. Van ja, dat is niet goed. En allemaal er waren heel veel menselijke dingen. Er gebeurden heel veel menselijke dingen. Maar als ik persoonlijk kijk, en dat kan ik eigenlijk alleen maar persoonlijk. Wat ik daarvan overgehouden heb, dan had ik het voor geen goud willen missen. Maar nog vandaag aan de dag, die impartatie wat ik daar gekregen heb. En niet alleen daar, ook op andere plekken. Dat heeft nog dezelfde kracht vandaag als dat het gisteren had. Of als dat het toen had. En dat geldt voor ons allemaal. Ik heb geworsteld met de opdracht in mijn leven, met de roeping op mijn leven. Ik heb moeten leren dat daar verschil in zit. Ik heb moeten leren dat onze roeping zelfs ondergeschikt is aan de opdracht. En dat is eigenlijk weer een hele andere preek. Het zou ook fantastisch zijn om daar eens over te vertellen. Wat is nou de opdracht van God voor je leven? En wat is de wil van God voor je leven? En wat is de roeping op je leven? Dat zijn hele verschillende dingen. Er zijn diepe lessen geweest. Fantastisch om erheen te gaan. Maar al die dingen van toen ook zijn seizoenen. Ik zou ervan genieten als het weer gaat gebeuren. Als de mensen gewoon weer van hun stoel glijden. Want wij zouden het nou graag willen. Maar ik weet dat we hier toen in een gebouwje zaten. Daar mensen waren die het niet wilden. Die waren er gewoon op tegen. Maar het gebeurde. Ik weet nog, Harold is er nou niet. Maar die zat voor ons op de stoel. En die was nog geen 5 minuten in de kerk en dan gleed hij van de stoel. Dan lag hij gewoon op de grond. En dan ging er een oudste achter zitten bidden van dat mocht niet. Maar dat hielp niks. Ik weet nog dat, ik heb toen zangleiding gedaan, weet je nog wie brand? En Harold zat in mijn achtergrondkoortje. Ja, hè? En dat was het begin van de dienst en moesten we oefenen. Maar dat was al zo'n chaos. Dan lag Harold, die lag al op de zijkant van het podium. Met een zere buik van het lachen. En ik zag dat weer. Dus ik had het ook niet meer. Dus oefenen kwam niks van terecht. En dan zou die dienst beginnen. En dan kwam er zo'n boos hoofd naar binnen. Zo, wat gebeurt hier? Dus snel Harold staan. En ik dacht, en dat was gewoon chaos. Maar wat was het leuk. Wij genoten daar zo van. En weet je, en ook al waren er dan problemen wat niet leuk was, maar toch heeft God ons daar doorheen gehaald. Wij wilden alles. Ik kwam tot bekeer, wij wilden alles. Ik hoorde, Svante was naar een conferentie. En ze was in de geest gevallen. Ik was zo jaloers. Maar daar was ik nog niet. Ik denk, nou, als dat voor God is, dan wil ik dat ook. Hoe krijg ik dat? Ja, je spreekt je al in tongen, zei iemand. Tongen, wat is dat? Is dat van God? Ja, dat is van God. Doe je dat nog niet? Nee. Dus hoe krijg ik dat? Nou, Treinie kan wel voor je bidden, was het toen. Dus ik weet nog, Harold en ik samen naar Treinie en Treinie voor ons bidden. En zei ze, doe mij maar na. Doe mij maar na. Bab, 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 bab. Ja, nee, dit slaat nergens op. En dan zit je later in de auto, niemand hoort je, ziet je, probeer dat. Nee, het slaat echt nergens op, dat is niet goed. En één keer sta je onder de douche, een ander zit op de fiets of wordt wakker of weet ik wat. En één keer, pof, daar gaat het heen. En dan voel je, dan weet je van binnen, dit is het. En het is geweldig. Dat was genieten die tijd. En ik heb het voor geen goud willen missen. En ik zeg niet die goede oude tijd, want God is niet veranderd. Het is ook vandaag dezelfde. Waarom dat die golf nu niet is, weet ik niet. Van mij mag die weer komen, maar liever nu dan later. Maar weet je wat ik soms wel eens merk, en dat beangst mij wel. Soms maken we van de kerk een lopend buffet. En dat is ook onze maatschappij. Als we naar de supermarkt gaan, kunnen we kiezen uit honderden dingen. Dus keuze te over. We kunnen kiezen wat we lekker vinden. We kunnen kiezen wat goed voor ons is. En daar maken we een beetje een mix van. Dingen die lekker zijn, maar niet helemaal goed zijn. Daar zetten we toch wat dingetjes tegenover die wat minder lekker zijn, maar toch wel weer gezond zijn. Dus dan door elkaar heen kom ik er wel goed door de tijd heen. Maar weet je, soms maken we van de kerk ook een supermarkt. En dat beangst mij wel. Dat vind ik soms gek. Want soms dan, in die tijd, en misschien kwam dat door die golf. Ik weet het niet hoe het was. Maar wij wilden gewoon, we hoorden dat het er was. Ik wilde, toen ik tot bekering kwam, direct maar één ding. En dat was die bak in. Het was niet zo'n Pinksterkerk, daar moest ik helemaal niks van hebben, joh. Ik vond het verschrikkelijk. Poppenkast allemaal. En dan stonden ze in tongen te bidden. Ik begreep er helemaal niks van. Wat is dat hier voor een show? Dus ik waarschuwde anderen. Zeiden, daar moet je niet heen gaan. Dat is een gevaarlijke kerk. Maar toen ik tot bekering was gekomen, wou ik maar één ding. En dat was naar die kerk. Is dat apart of niet? Dat is Gods geest. En die golf van de uitstorting van de Heilige Geest. Van die Toronto-tijd was er toen. En ik ben zo blij dat ik daarin in die golf gezeten heb. Maar weet je, vandaag aan de dag komen er wel mensen tot bekering. En zeg je van, je kan je ook laten dopen. Dopen? Ja, maar word ik daar beter van? Ja, nee, maar dat hoort zo. Als je tot bekering komt en dan ga je uitleggen. Ja, ja, zoals je dat dan noemt. Gaven van de Heilige Geest. Ja. Ja, gaven van profetie. Nee, dat lijkt mij niks. Nee, dat is niks voor mij. Gaven van genezing. Nee. Daar ben ik nog niet klaar voor. Tongen? Ja, nee, dat doe je niet. En dan denk je, hè? We maken er een buffet van. Ze van, hé, hey, gaven van de geest. Nou, die wel, die, daar een beetje van, maar dat staat me niet aan. De doop in de Heilige Geest. Nee, dat is toch erg, of niet? Maar hoe kan het? Ik weet het niet. Van mij mag die golf direct weer komen waar we in overspoeld worden, waar zo'n verlangen. En uitspreken. En ik weet ook dat we na die tijd best wel in een periode zijn gekomen van, ja, is het wel echt? Er zijn grote sprekers van toen, die een grote zalving op hun leven hadden. Er zijn ook gevallen, zijn in verkeerde dingen terechtgekomen. Er zijn ook veel dingen weer scheef gegaan na die tijd. En misschien nog maar goed ook dat zo'n golf weer ophoudt, want anders zouden we totale controle misschien wel verliezen. God doet wat goed is. Daar ben ik van overtuigd. En het past allemaal in zijn tijd en in zijn radenwerk. Maar weet je, als ik daarnaar terugkijk en als ik dit van zo'n gevangenis zie, waar gewoon rauwe criminelen van de straat af, waar Gods geest werkt en die daar op hun knieën gaan en de Heer Jezus aannemen, dan word ik daar helemaal weer blij van. Ik denk van wauw. En die gevuld worden met de Heilige Geest. Die waterbak ingaan en gedoopt worden. Gewoon het ABC van ons christelijk geloof. Dan weet ik dat dat gewoon goed is voor onze geestelijke groei. We moeten er geen buffet van maken. Want als je bekeert, gebeurt er één ding. Dan ga je aan het kruis. Dan gaan die nagels door je handen. En dan ben je weg. Dan ben je dood. En dan eet je wat je voorgeschoteld wordt. En dat is hemels voedsel. En dat is het beste wat er is. Maar we willen niet helemaal mee doodgaan tegenwoordig. Een beetje kruis misschien, maar niet te veel. Want het is al het andere is ook zo lekker. Hey, maar ik zag net heel veel handen die zeggen van ik wil die stroom. Ja, en dat is goed verlangen. Ik wil hem ook. Als hij er komt, dan duiken we er gelijk weer in. En ik ben eigenlijk ook tot de conclusie gekomen dat ook wat er toen gebeurd is. Ook alle negativiteit die daar ontstaan is. Mijn conclusie is dat het goed geweest is. Er zijn verkeerde dingen gebeurd. Menselijke dingen zijn er gebeurd. Maar wat God gegeven heeft in die tijd en wat hij weer wil geven en wat hij ook gaat doen, dat is puur. En dat moet je zelf filteren. Maar daarvoor moet je hem kennen. Daarvoor moet je weten wie hij is. Die diepe empathie van zijn liefde, van zijn vaderhart, van wie hij is, van wat hij voor je wil betekenen. Dat moet je hebben, anders dan kom je daar niet bij. Dan snap je niet en dan ga je het op een menselijke wijze beoordelen. Die jongen in het Benny Hinn filmpje, Benny Hinn bad voor hem. En op een gegeven moment doet hij zijn jas uit en legt het over de schouders van zijn jongetje. Van dat jongetje. En ik weet dat Job zegt van waarom doet hij dat? Ja, en Benny Hinn zegt van ik ga iets doen. Wat natuurlijk eigenlijk, ja, waarvoor doe je het? Maar ik doe iets in de geestelijke wereld. En hij legt de mantel, zijn mantel, de bediening, zijn zalving die op hem rust, brengt hij over op het jongetje. Hij legt die jas op zijn schouders, waarmee hij eigenlijk de zalving overdraagt. En dat is een fantastisch beeld. Elia deed hetzelfde bij Elisa. Elisa kreeg de mantel van Elia, de bediening, de zalving van hem. En ik wil ook zo'n mantel. Eigenlijk elke dag wel opnieuw. Maar ik weet ook dat ik elke keer weer terug moet naar de wortels van wat God gegeven heeft. Ook al heb ik nog zo'n diepe empathie gehad in die tijd. Ook al ben ik nog in die golf geweest en heb ik liggen lachen en rollen en weet ik allemaal wat. En trouwens nog, als ik Harold tegenkom. Een paar weken geleden lag hij nog achter dat schotje daar. Ik kan het wel zeggen, hij is het toch niet. Met pijn in zijn buik van het lachen. En als je dat menselijk moet beoordelen, dan denk je, jeetje, doe eens normaal. Maar als ik voel dat binnen wat het in beweging zet, dan denk ik van, nou, dat is geweldig. Want als je een aanraking in de tegenwoordigheid bent van de Heilige Geest, wordt elke behoefte vervuld. Elke behoefte. Er is niets anders. Dat is niets beters dan dit. Dat voel je van binnen. En dat is zo heerlijk. Ja, dan moet je toch gaan lachen, of niet? Daar moet je toch blij van worden. Dat is zo fantastisch. En dat is dat ik verlang daar eigenlijk elke dag wel weer naar. En ik weet ook dat het gaat komen. Dus je kan van die momenten hebben dat je bij God bent. En zegt van, Heer Jezus, ik hou van u. Dat je gewoon die momenten even alleen met je bent. En dat je voelt dat over je heen komt. En dat hij zegt van, ik ook van jou. En ik dat is lekker. Je wilt niet geloven met je verstand, want dat kan niet. Want je hebt allemaal verkeerde dingen gedaan en zo. Maar dat hij ook zegt van, ja, maar ik hou ook van jou. Wie kent dat gevoel dat je, ja, velen van jullie. Ja, dat hij gewoon zegt, Heer Jezus, ik hou van u. En dat hij antwoordt. En want soms staan onze schuldgevoelens ons in de weg. Van ja, dat kan ik niet vragen, want ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik moet nog dit, ik heb geen stille tijd gehad, ik heb niet genoeg gebeden. Maar als je daar overheen kunt kijken, zeg van Heer Jezus, ik hou van u. Gewoon zo van daaruit, wie je ook bent. Dat je gewoon recht in de ogen kan kijken van wat er ook in mijn leven is, wat ik ook gedaan heb. Moet je kijken, deze criminelen. Die gaan op hun knieën, ontvangen vergeving. En Jezus zegt onmiddellijk tegen ze, ik hou van je. En daar sluit ik. Maar ja, het is dag en het is nacht. Het is winter, het is zomer. Dus daar kunnen we allemaal niets aan doen. Maar er is één groot contrast in ons leven waar wij wel invloed op hebben. En dat is, zijn we gered of zijn we niet gered? Dat is een verschil van dag en nacht. En weet je, niet gered zijn betekent voor eeuwig gescheiden van onze hemelse vader. Gescheiden van God. Gered zijn betekent voor eeuwig bij hem te zijn. Heer Jezus, dank u wel voor het leven. Dank u wel, Heer, voor de plaats die u ons geeft in het leven. Heer, en is het geweldig om te lezen in uw woord. Heer, dat alles wat er gebeurd is, wat er gebeurt, dat u dat een plaats geeft, gegeven heeft in deze tijd. Heer, dat geldt voor het grote geheel, maar dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. En misschien, Vader, dat wij hier vandaag zijn, heeft u misschien ook een plaats gegeven in de tijd. Heer, want u bent de God die ons altijd wat wil geven. Een Vader die altijd wil geven en uitdelen. En Heer, ik wil bidden dat u ook vandaag uitdeelt aan diegene wat u uit te delen heeft. Heer, dat als wij dit uw plaats en uw tijd is, vandaag de dag. Heer, dan is het misschien ook uw plaats en uw tijd om vandaag gered te worden. Heer Jezus, Heer, en u weet het. Heer, wie van ons gered en niet gered zijn? En Heer, gered en niet gered zijn is een contrast. Dat is niet een buffet. We zeggen van, we pakken een beetje. We zijn een beetje gered. Dat kan niet. Je bent gered of je bent niet gered. Het is het grote verschil tussen licht en duister. En ik wil je vragen vanmorgen om in je hart te kijken. Ben ik gered? Of ben ik niet gered? Ben ik erkend van God? Ben ik overgeplaatst van het duister naar het licht? Heb ik die keuze gemaakt? Net als wat ik in het filmpje gezien heb. Die mensen die op hun knieën gingen. Of heb jij ooit ergens die keuze gemaakt? Je zegt van ja, ik heb ergens die keuze gemaakt, maar ik ben het verloren. Ik weet eigenlijk niet meer goed waar ik sta. Ik weet niet goed wat de plaats is in mijn leven. Ik weet niet goed wat de plaats is waar God mij gezet heeft in deze tijd. Als je dat niet weet en je zoekt en vertrouwt, dan kan ik je ook eigenlijk alleen maar aangeven. Ga terug naar je hemelse Vader. Ga op je knieën en zeg van Heer, ik weet niet waar het is. Ik ben een tijd bij u weg geweest. Er zijn een aantal, zoals ik in mijn hart voel, die misschien wel een tijd bij God weg geweest zijn. Niet echt bij hem geweest zijn. Waarvan God zegt van, waar ben je? Waar blijf je? Ik hou van je. Want dan kom je weer. En dat je op je knieën kan gaan en zeggen van, Heer, hier ben ik. Ik hou van u. Schaam je niet. Laat je geen leugen op je mouw spelden dat je niet waard bent. Dat je al te lang bent weg geweest. Laat het niet, dat is niet waar. Je mag elk moment komen. Wij denken niet zoals God doet.